Tegelijkertijd is het best een poosje geleden alweer corona. Dan moeten die bewindselieden toch wel een goed geheugen hebben.
Dat is zeker bij een aantal natuurlijk wel de vraag. Ook oud-premier Rutte natuurlijk met zijn actieve herinneringen en het gebrek daaraan. Maar daar komen dan wel dus al die documenten die de verhoorcommissie op heeft geduikeld, komen dan natuurlijk wel van pas.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en deze week begint de enquêtecommissie Corona. Wordt het een helend proces of vooral een oude angstdroom? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, het is best alweer een poosje geleden, corona. En we beginnen nu met deze verhoren. De commissie heeft zelf ook alweer een lange geschiedenis. Hoe ga jij die verhoren volgen?
Nou, die zijn natuurlijk. Het gaat heel, heel lang duren. Ze nemen hun tijd voor de verhoren. Sowieso nog tot het zomerreces. Dus de eerste week van juli zijn ze er. En dan vanaf eind augustus begint het allemaal weer. En ik geloof dat we dus in totaal dan 9 weken aan verhoren krijgen.
Zo.
En iedere week heeft een thema. Een themaweek. Het is iedere week feest in die zin. En dan zijn er dus thema's die je heel interessant kan vinden. En thema's die wat minder interessant kan vinden. We beginnen morgen vrijdag 29 mei. Met het begin van de pandemie. Dat is het focus van de eerste verhoren en ook de eerste week.
Neem u even terug, dames en heren.
En dan nemen we u even terug naar eind 2019 en begin 2020, waar de gesprekken over gaan. Ja, en dan, ja, hè, hoe ga je het dan zelf volgen? Nou ja, dan zijn er dus verhoren met getuigen die dus gehoord worden. Ja, en de een is interessanter dan de ander. Dus in die zin, ik ga er niet volledig induiken.
Daar begin met zorgminister Bruins.
Maar we beginnen met zorgminister Bruno Bruins en viroloog Marion Koopmans. Die het over dat begin gaan hebben. Nou, ik ben ergens wel benieuwd naar Bruno Bruins. Omdat dat toch een beetje de man is die eigenlijk het
spectaculair het podium verlaten.
Het strijdveld verliet voordat de oorlog goed en wel losbarstte. En daar kon hij zelf weinig aan doen in die zin. Maar het werd hem gewoon
hij teveel. Ging in de Tweede Kamer van zijn stokje, hè?
Ja, klopt, ja. Ja. En dus daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Maar ik denk dat daarna ik zelf er, en we het ook in de podcast misschien vooral weer gaan erover gaan hebben als echt die ja, de knallers voorbij gaan komen. Echt de verhoren met bijvoorbeeld oud-minister Hugo de Jonge.
Ja.
Maar denk ook aan een Jaap van Dissel. Ja, het zijn echt de
we're getting the band back together.
De namen van toen komen. En natuurlijk, ja, en daar ben ik echt heel benieuwd naar. Mark Rutte natuurlijk, de oud-premier, die moet ook komen. In totaal zijn er 47 getuigen opgeroepen, maar zijn er 51 verhoren, oftewel sommige mensen mogen 2 keer komen.
Dubbele boeking.
Omdat ze dus in ja, die themaweken, ze doen er echt toe. In de ene themaweek pas je misschien en in de ander ook. Ja, en dan gaan ze daarop in.
En waar dienen die verhoren nou eigenlijk voor? Want ik krijg meteen een beeld van, nou ja, denk in de Verenigde Staten, dat soort senaatsverhoren waar senatoren, beleidsvoerders is eventjes stevig aan de tand voelen. Soms ook een beetje theatraal. Ook een sterke mate van profileringsdrang die erin zit. Een afrekening is het soms ook wel eens. Doen we dat in Nederland ook?
Nee. En zeker die profileringsdrang. In Amerika is dat natuurlijk echt partijgedreven.
Ja.
Deze commissie, de onderzoekscommissie van 5 Kamerleden, is juist. Ja, het zijn politici, maar ze zijn niet politiek in de zin van ze voelen en spreken ook uit. Ik was vorige week bij de persconferentie van de coronacommissie van de 5 Kamerleden. Waarin ze ook echt zeggen, we doen dit namens de hele Tweede Kamer. Oftewel, we doen dit namens heel Nederland. We zijn immers volksvertegenwoordigers en iedereen in Nederland heeft recht om uiteindelijk te krijgen, welke afwegingen zijn nou gemaakt tijdens die coronapandemie? Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke informatie was er beschikbaar? Dat, ja, die hele puzzel willen ze opnieuw leggen. En dat is ook een beetje toch, waarom is het nou belangrijk dat we ja, dit feestje eigenlijk toch aan het optuigen zijn en helemaal gaan doen? Ja, er zijn al heel veel onderzoeken geweest. Bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een groot onderzoek gedaan. De Algemene Rekenkamer heeft naar de financiën in de coronatijd gekeken. Maar dat zijn rapporten waar ook heel veel tijd en moeite in zit. Maar dat levert een stapel papier op. En ja, dat is het dan ook eigenlijk wel. En Nou ja, die verhoren, dat doet toch een hoop. Dat gaat ook weer, ja, mensen die erin geïnteresseerd zijn, die veel hebben meegemaakt in de pandemie, kunnen op de tribune gaan zitten, kunnen het thuis live volgen. Je merkt toch, hè, er is media aandacht voor. Dat doet misschien toch ook, ja, een hoop, nou ja, voor het land, zo zegt de commissie het niet zo keihard. Maar de hoop is wel dat het, ja, misschien toch oude wonden niet openrijdt, maar juist een beetje beter laat helen.
Mm, ja, dat is ook de bedoeling van, geloof ik, de voorzitter van de commissie, Daan Korte. Je hoopt dat het toch enige catharsis, een soort helend effect kan hebben. Misschien moeten we het even hebben over de samenstelling van deze enquêtecommissie. Want dit is ooit begonnen met toch echt wel politieke legends, zoals Khadija Ariep, Pieter Omtzigt, zelfs Wiebren van Haga. Allemaal politici die het toneel zijn verlaten. Het is best een onstuimig proces geweest, deze commissie. Weet jij daar meer van?
Ja, heeft Van Haga het echt gedaan?
Ja, die heeft ook nog in gezeten.
Oké, maar ik wil even checken. Maar oké. Ja, de enige man die je noemde die alles heeft meegemaakt is Daan de Kort. Ik denk dat zonder hem was dit er allemaal niet meer geweest. Want het is inderdaad zo'n getouwtrek binnen de politiek geweest over deze commissie. Er zijn natuurlijk heel veel wisselingen in de Tweede Kamer geweest door de Tweede Kamerverkiezingen die we twee keer hebben gehad, die deze commissie hebben doorkruist. Ook is er intern veel gedoe geweest. Neem bijvoorbeeld een andere illuster Kamerlid, Pepijn van Houwelingen, die erin heeft gezeten. En toen toch ook weer niet, van Forum voor Democratie. Die wilde natuurlijk een heel andere kant op met de commissie.
Die wilde die Amerikaanse toestand liever een beetje hebben.
Liever wel, ja. En uiteindelijk zijn er nu 5 Kamerleden die het doen. Dion Huidekoper van D66. Songo Mütler van Progressief Nederland. Nou, Daan de Kort is dan de voorzitter. Mütler is ondervoorzitter. Daan de Kort is van de VVD. Anne-Lotte Lammers van de Groep Marx zou er. En André Poortman van het CDA. Zij 5 vormen de commissie. Maar ze hebben wel inderdaad die hele voorgeschiedenis, waarin er ook al vooronderzoek is gedaan. Ja, Daan de Kort is daar allemaal bij geweest. Maar die andere 4 zijn in die zin wel gebriefd. Hebben dat overgedragen gekregen. En in die zin gaan dus ook wel met dezelfde uitgangspunten aan de slag. Waardoor bijvoorbeeld ook Maurice de Hond als getuige wordt opgeroepen. Omdat de commissie dus ook echt, ja, de mensen die anders dachten over het coronavirus of heel kritisch waren op het regeringsbeleid tijdens de pandemie, om hen ook te laten horen in aan het publiek, tijdens de verhoren, om ook hun verhaal op te kunnen tekenen.
En is zo'n commissie dan ook nog echt op zoek naar antwoorden in deze verhoren? Of
zeker.
Is hun onderzoek eigenlijk nog wel een beetje af? En is dit inderdaad een beetje voor het land?
Nou, dat laten we sowieso, maar het is ook wel echt nog antwoord krijgen op vraagstukken, op keuzes die zijn gemaakt, op afwegingen. Waarop zijn die gestoeld? Welke discussies waren er over het wel of niet invoeren van een avondklok? Maar ook die coronapas, dat als je gevaccineerd was, dat je dan bijvoorbeeld wel weer naar het café mocht. Nou, Mona Keizer was staatssecretaris, die is ontslagen uit het kabinet omdat ze daar tegen was. Zij mag ook langskomen bij de commissie om haar verhaal te doen over hoe dat soort keuzes uiteindelijk werden gemaakt. Nou, dat moet toch nieuwe informatie opleveren. Een van de dingen die ik zelf echt verbijsterend vond, en ook wel logisch natuurlijk als je het dan hoort, maar alle 5 Kamerleden die onderdeel zijn van de commissie hebben dus echt een dikke kluis op hun kamerkantoor staan, waarin allemaal geheime stukken zitten die in het vooronderzoek zijn, echt talloze documenten gepasseerd, van beleidsstukken tot aan appjes die uitgewisseld zijn tussen bijvoorbeeld bewindspersonen. Die hebben ze allemaal in die kluis liggen. Ja, en dat zijn dan, daarop baseren ze de vragen waarmee ze straks de mensen die langskomen gaan confronteren. Ja, en dan krijg je misschien toch wel opeens nieuwe informatie naar boven.
Tegelijkertijd is het best een poosje geleden alweer corona. Dan moeten die bewindslieden toch wel een goed geheugen hebben.
Dat is zeker bij een aantal natuurlijk wel de vraag. Ook oud-premier Rutte natuurlijk met zijn actieve herinneringen en het gebrek daaraan. Je gaat natuurlijk, kijk, het belang van die publieke voren is dat je niet mag liegen. Je bent onder ede, dus je moet de waarheid spreken. Anders is dat, dat moet je doen. Punt is natuurlijk, dat het voor niet alleen voor ons 6 jaar geleden is dat het allemaal begon, maar ook voor degene die toen de keuzes maken.
Ja.
En als je het niet weet in zo'n verhoor, ja, dan heb je inderdaad de vrij makkelijke uitweg. Of als het een beetje heet onder je voet wordt om te zeggen dat je het niet meer weet, dat mag. Maar daar komen dan wel dus al die documenten die de verhoorcommissie op heeft geduikeld, komen dan natuurlijk wel van pas. Als iemand het niet meer weet, kun je diegene wel even mooi dat A4'tje onder zijn neus schuiven, ja, waar toch een mailwisseling in staat of een appgesprek in staat. Toch zeggen, nou ja, u weet het nu niet meer, maar kijk, ik zou even herinneren aan de berichten die u toen heeft uitgewisseld. Daar komt
onze conclusie wel.
Dan wordt er ook een hoop duidelijk.
Ja. Dus zijn er vragen die jij had gedurende de lockdowns en de pandemie, waar je hoopt antwoord op te krijgen in de komende verhoren?
Ik ben zelf als politiek journalist vooral toch benieuwd naar die politieke afwegingen. Het interessante vind ik, toen ik ook vorige week dus bij die persconferenties had, dacht ik, oh ja, het waren van die persconferenties die je toen natuurlijk had, hè, van Mark Rutte en Jaap van Dissel en Hugo de Jonge, waarin Rutte heel vaak een zinnetje had van sturen in de mist. Dus we maken keuzes, maar we weten eigenlijk niet, ja, zo goed wat het omveld is waarin we die keuzes maken. En ik ben heel benieuwd in welke mate je dan erachter komt dat er gewoon politieke keuzes zijn gemaakt, omdat dat misschien wel voor de beeldvorming goed was. Of omdat, ja, ze moesten iets doen. Ja, een beetje natte vingerwerk zijn denk ik heel veel keuzes geweest in die commissie. En ik ben heel benieuwd hoe we daar dan weer op gaan reageren. Kunnen we het accepteren dat, nu terugblikkend, ja, dan weet je het altijd natuurlijk een stuk beter hoe het echt had gemoeten.
Met de kennis van nu gaan we veel horen.
Ja, maar zijn er ook keuzes geweest die heel duidelijk, ja, politieke afwegingen zijn geweest voor misschien wel politiek gewin? Daar ben ik zelf nog wel echt benieuwd naar.
Ja. Ja, ik kan mezelf ook nog herinneren dat toen zaten we in de lockdowns, toen was het net zo blafheet als het nu is in de stad. En dat we dan ook weer zo'n persconferentie kregen waarin Hugo de Jonge en Mark Rutte dan het zeiden, ja, we kunnen niet hierop gaan reflecteren terwijl de wedstrijd nog bezig is.
Dat, ja, dacht ik,
maar wanneer dan? Ja, nou, nu dus.
Nu is het moment daarvoor.
Het moment, ja, is gekomen waar ik altijd op hoop. Er komt, ja, wordt nu op gereflecteerd. Denk je ook echt dat het dat helend effect zal gaan hebben? Of zal dit gewoon voor sommige mensen anders landen dan voor anderen? Kan ook wel heel veel onrust aanwakkeren, hè?
Dat is zeker waar. En dat raakt een beetje aan dat punt van, ja, kunnen we het accepteren dat er toen keuzes zijn gemaakt die waarvan we nu zeggen, nou, dat was echt ontzettend stom of naïef. Of soms, ja, kunnen we het onderscheid zien dat je dat soort keuzes had en echt keuzes die daadwerkelijk fout zijn. Maar kunnen we in die zin zelf nog omgaan met zo'n onderzoekscommissie die zijn best doet om de waarheid naar boven te halen? Dat zegt ook iets natuurlijk over de stemming in het land. Je ziet dat dit onderwerp natuurlijk zo extreem gepolariseerd raakte naarmate die pandemie langer duurde, dat ik ergens ook gewoon benieuwd naar ben naar hoe we daar dan nu weer mee omgaan.
En denk je dat er tegelijkertijd tijdens dit soort verhoren toch nog, ook al is dat misschien de intentie van de commissie, wel enige politieke afrekening kan komen? Mensen kunnen er ook tijdens die verhoren echt wel beschadigd raken, toch?
Enorm. Parlementaire enquêtecommissies kunnen zelfs tot een kabinetsval leiden, maar ook tot het aftreden van ministers. Soms zelfs omdat je verantwoordelijkheid neemt voor de daden van je voorganger.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk een hoop mensen die toen een belangrijke functie hadden. Bijvoorbeeld minister. Nou, neem Hugo de Jonge als voorbeeld. Nu commissaris van de Koning in Zeeland. Ja, het kan zijn imago natuurlijk zeer serieus beschadigen als daar dingen naar boven komen. Kan misschien ook juist een andersom effect hebben, dat er wat meer begrip ontstaat voor de ontzettende grote kluwe aan informatie waar bewindspersonen of hoge ambtenaren mee te dealen hadden in die pandemie. En eigenlijk dat we misschien wat meer begrip ervoor krijgen dat er heel veel dingen ook mis zijn gelopen. Dat is natuurlijk geen geheim ook.
En hoe moet dit gaan voor voorzitter Daan de Kort om ervoor te zorgen dat dit uiteindelijk een geslaagd proces is geweest?
Nou, dat is voor hem zelf, wanneer er, en dat is dan pas begin volgend jaar, een definitief verslag ligt van de enquêtecommissie. Maar ik denk dat hij dat vindt dat vooral de politiek en de Kamer zijn plicht heeft voldaan als er ook reflectie is over het eigen handelen van bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dat noemde hij zelf in vorige week ook nadrukkelijk. Van ja, welke keuzes heeft de Kamer gemaakt of juist niet gemaakt door een gebrek aan keuzes te maken. Om bijvoorbeeld geen debat over iets te organiseren of niet zelf meer een onderzoekende rol aan te nemen. De Tweede Kamer heeft gewoon heel veel middelen om zaken te organiseren, van ronde tafelgesprekken tot natuurlijk debatten. Daarin had je ook in zo'n pandemie misschien wat effectiever zelf een hand aan het stuur kunnen nemen. Dat heeft de Tweede Kamer, is toch, maar als je mensen zo een beetje hoort, heeft dat tijdens de pandemie nooit heel erg gedaan. Toch heel erg afwachtend met waar het kabinet mee kwam. Dus ik ben ook benieuwd naar dat onderdeel van de commissie. En ik denk dat de Kort het geslaagd vindt als daar ook een oordeel over komt.
Nou, vanaf deze plek wensen we hem veel succes. Kijk er met enige huivering naar uit. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons door meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.